Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Dankzij het donatieplatform BackMe verdienen influencers, podcasters en andere content creators tot wel duizenden euro's per maand. Maar wat zijn dat voor een types? Verslaggever Robert van der Gint ontdekte dat BackMe een vrijplaats is voor misinformatie en radicaal rechts gedachtegoed. Hoi Robert.
Hey Esma.
Jij bent helemaal in BackMe gedoken. Wanneer kwam jij voor het eerst?
Het kwam tot me een maand of twee geleden. Toen Raisa Blommestein met slaande deuren vertrok als presentator bij Ongehoord Nederland. Dat deed ze omdat ze niet meer mocht twitteren van haar werkgever. Daar was ze woest over en daarom vertrok ze daar. En toen kondigde ze op Twitter aan, of X moet ik zeggen, dat ze uiteraard haar strijd voor het vrije woord zou voortzetten. En dat ze dat onder andere zou doen met behulp van BackMe. Wat dus een donatieplatform is, een soort crowdfunding. Een
beetje zoals platform. Voor de kunst. Of,
ja, exact. Ja, ja. Ongeveer zoiets. En ze zette dus meteen een link in haar bio op X.
Ja.
En toen dacht ik ineens, dit heb ik vaker gezien. Op social media zie je vaker dat bepaalde journalisten of activisten zo'n link naar de BackMe-pagina in hun bio hebben staan. Of daar na een publicatie naar verwijzen. En dat had ik nooit zo acht opgeslagen. En nu ineens dacht ik, wacht even, dit is volgens mij een trend, een beweging. En toen ben ik er eens een beetje in gaan duiken wie dit normaal zoal deed. En toen zag ik een beetje een patroon van het type journalisten, activisten en columnisten die dat zoal deed. En ja, daarbij was al vrij snel duidelijk dat dat veel mensen waren die je zou kunnen kwalificeren als rechts of radicaal rechts.
Ja.
Of mensen die in de hoek zitten van het complotdenken. Mensen ook die op het snijvlak zitten van het radicaal rechts en het complotdenken. En mensen die anderszins zich te weer stellen tegen wat zij dan de mainstream media noemen. Of het dominante discours in de mainstream media. Dus dan heb je het over mensen die heel erg ten strijde trekken tegen transrechten. Of mensen die ten strijde trekken tegen ideeën over klimaatverandering. Nou ja, heel veel van dat soort types leken op BackMe te zitten. En dat vond ik interessant, dus daar ben ik erin gedoken.
Ja, precies. En nog even over Raisa Blommestein. Want zij vroeg dus om donaties. Ja. Wat zou ze dan met die donaties, wat gaat ze daar dan mee doen? Wat
ja, ze heeft het dan zelf over, ik wil mijn strijd voor het vrije woord voortzetten. En ik wil mijn werk voortzetten. En dat komt er nu in de praktijk vooral op neer dat ze berichten op X zet of een enkele column schrijft. Dus ja, dat heeft nog niet heel veel om het lijf, zou je zeggen. Maar ja, dat is haar manier om haar strijd voor het vrije woord voort te zetten. En daar haalt ze ook daadwerkelijk al donaties mee binnen. Want meteen in die eerste dagen kreeg ze donaties binnen. En dat kon je dan zien op de site van enkele tientjes tot wel €1000 per keer. En dat bleef zo gestaag zo doorgaan.
Ja, €1000 dus per keer. En heb je dan enig idee wie dat zijn die dat soort donaties doen?
Of? Nee, ja, dat zullen de mensen zijn die ook graag naar Ongehoord Nederland kijken. Dus die haar wereldbeeld delen. En om haar wereldbeeld te schetsen nog even voor mensen die haar niet kennen. Blommestein werd onder andere bekend bij Ongehoord Nederland met het verspreiden van complottheorieën en door triomfantelijk het N-woord te gebruiken in een uitzending. Ja, dat is een beetje wie zij is.
Ja, jij sprak voor jouw stuk ook Ebru Umar, columnist.
Ja.
Wat vertelde zij jou?
Ja, Ebru Umar was een van de eerste mensen die zich aansloot bij BackMe. Zij wordt ook gebruikt voor de online campagne voor BackMe. Ja, zij is bekend geworden door al sinds 2003... stevig aan te schoppen tegen alles waar zijn broertje dood aan heeft. En dan voor een belangrijk deel de islam. Mm-hmm. In een recente column noemden ze moslima's nog hoeren van de islam. Nou, dat typeert ongeveer Ebru Umar. Nou ja, en zij vertelt dus dat zij, zoals ze zelf zei, ja, echt wat zij verdient via BackMe voor één column, dat de gemiddelde ZZP'er daar een moord voor zou doen. Dus ook zij vertelde, ja, ik krijg soms zelfs €1000 per keer. En even voor de duidelijkheid, BackMe is een stichting, dus de mensen die donaties ontvangen, die hoeven daar geen belasting over te betalen. Dus tot €2200 per donatie hoef je er geen belasting over te betalen. Ook niet als je op één dag 10 donaties krijgt van €2200. Dus dat is, ja, daar kun je goed mee verdienen.
Ja, dat is heel erg aantrekkelijk. Ja. Geldt dat ook voor andere, van dat soort platforms eigenlijk?
Nou, ja, dat ligt er een beetje aan. Als het dus een stichtingstructuur heeft, dan is het zo. Ja.
En hoe belanden dit soort makers, content creators, zoals ik al eerder zei, hoe belanden deze nou op BackMe?
Nou, als het specifiek gaat over de groepen waar ik het net over had. Ja, dat is een beetje zo gegroeid. Kijk, formeel is BackMe een platform waar iedereen terecht kan. Er zitten ook allerlei types op. Dus ook bijbelclubs en ook een schildersbedrijf en een sportvereniging, noem het allemaal op. Maar ongeveer een kwart van de BackMe gebruikers, en dat zijn er ongeveer 420... ongeveer een kwart ervan bestaat uit journalisten, activisten en opiniemakers. En daarvan is het overgrote merendeel behoort tot de categorieën die ik net zei. Nou, en dat is een beetje een zwaankleef-aan effect geweest. Omdat BackMe zich al vanaf het begin af aan heeft gepresenteerd als een platform voor voornamelijk die
stemmen. Lekker dwarse mening eigenlijk.
Dwarse meningen. En het werd in de marketingcampagne zaten mensen als Ebru Umar, Jan Roos, Jan Dijkgraaf, Sietske Bergsma. Dat zijn echt bekende radicaal-rechtse tot radicaal-rechtse gezichten. Mm-hmm. Nou, die namen werden ook voortdurend genoemd in interviews over de lancering van dit platform. Dat trok ongetwijfeld ook weer andere mensen aan die in datzelfde netwerk zitten.
Ja, onder meer YouTuber en rapper Convex Kafka.
Convex Kafka, ja. Ik heb zijn laatste plaats nog niet beluisterd. Maar nee, Convex Kafka.
Hij zegt, de zittende macht heeft tv en de krant en wij hebben het internet.
Ja. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja, althans, dat hoe hij het ziet. Convex Kafka is niet per se beroemd geworden door zijn muziek. Maar vooral omdat hij zich profileerde als corona-activist. Dat deed hij tamelijk stevig. Hij noemde Mark Rutte een NSB'er. Hij liep rond met een jodenster met de tekst niet gevaccineerd. En hij is veroordeeld wegens tot 2 weken cel wegens opruiing tegen het gezag. Nou, dat definieert hem een beetje.
Dat was een bedreiging, hè?
Hij zei iets van, kan Taggi niet aan achter Mark Rutte en Hugo de Jonge in plaats van achter Peter de Vries. Dat was een tweet.
Daar kun je dus ook donaties aan doen.
Ja,
aan deze
daar kun je
man.
Ook donaties aan doen. En, want hij heeft nu een YouTube kanaal waarin hij dan op zich heel eigen wijze commentaar geeft op de actualiteit. En ja, hij zegt, ja, de gevestigde media, de machthebbers, die hebben de televisie en de radio. En wij, het volk, wij hebben volksmedia, wij hebben het internet door het volk, voor het volk. En dankzij initiatieven als BackMe is onder andere De strijd tegen de coronatirannie, zoals hij het zelf noemt, zo groot geworden.
Ja, nou zei je net al van, het zijn lang niet allemaal complottheoristen, radicaal rechtse stemmen. Er zitten dus ook mensen van, een soort spirituele mensen op.
Ja, van alles nog wat.
Iemand die geloof ik een huis gesponsord wilde krijgen. Wat is dit nou eigenlijk voor een website en wie zit hierachter?
Dit is gestart door Ahmed Arad en Jan Roos samen. Nou, Jan Roos is bekend, onder andere van het omstreden programma Roddelpraat en eerder van Pauwnieuws en Geen Stijl. Ahmed Arad is minder bekend. Hij is van huis uit een IT-ondernemer. Maar hij heeft ook een tijdje bij Geen Stijl geschreven. Hij heeft ook gepresenteerd bij Ongehoord Nieuws. Hij was de voorganger van Reiza Blommestein. Ja. Zij hebben dit samen bedacht. Formeel gewoon als platform om content creators onafhankelijker te maken. Om hen financieel te versterken. Met die belofte hebben ze ook ongeveer €18.000 binnengehaald aan subsidie bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en €90.000 bij een subsidieproject van de Europese Commissie. Dus zo is het bedacht, zo is het gepresenteerd en zo wordt het nog steeds gepresenteerd. Ja, en je zou kunnen zeggen, dat is nog steeds ook aan de hand. Want driekwart van de mensen, ja, is van alles en nog wat. Al kun je je afvragen of iemand met een schildersbedrijf of iemand die geld ophaalt voor een huis nou per se in die doelstelling past. Nee. Het zit toch scheef, want dat zijn allemaal sowieso hele kleine individuen. En die radicaal rechtse types en die complotdenkers, dat zijn vaak mensen met een enorm bereik. Soms wel, die hebben dan honderdduizenden volgers op X. En je ziet ook, wat wel interessant is, dat bijvoorbeeld Ahmed Arad altijd zegt, ja, alle politieke kleuren zijn bij ons vertegenwoordigd. Ja, in theorie is dat zo. Mm-hmm. Ik heb dus een uitvoerige analyse gemaakt van al die accounts. En dan blijkt inderdaad dat er één iemand op zit die je radicaal links zou kunnen noemen.
Namelijk, en dat is?
Dat is Left Laser, dat is een YouTube-kanaal.
Een soort communistisch YouTube-kanaal, toch?
Ja, exact. Ja. En bijna alle anderen zijn dus radicaal rechts of complotdenker of anti-trans. Dus ja, inderdaad, alle stemmen zijn vertegenwoordigd, maar niet helemaal in gelijke hoeveelheden, zeg maar.
Ja, precies, ja. En hij beschrijft zichzelf geloof ik ook absoluut niet als radicaal rechts.
Hij zegt, ik ben echt een linkse jongen, een oude linkse jongen. Ik heb nog vluchtelingen in huis genomen en noem het allemaal op. En dat geloof ik. Maar tegelijkertijd, ja, zie je dus waar die heeft gewerkt. Je ziet ook waar die allemaal op reageert op X. Ja, ik zou dat zelf niet per se links noemen.
Ja, jij hebt ook gesproken met verschillende BackMe gebruikers. Wat vertellen ze jou over dat platform? En ja, hoe belangrijk de inkomstenstroom is die zij via dat platform krijgen eigenlijk?
Nou, voor sommigen is het echt wel hun redding geweest. Omdat je ziet, er zitten veel types op die er of bij de reguliere media niet echt meer tussen kwamen. Ja. Of überhaupt nooit tussen zijn gekomen. Vanwege hun wat radicalere opvattingen. Die dan nu op deze manier een inkomen vergaren. Terwijl ze hun columns of filmpjes alleen maar op hun eigen website plaatsen. Maar als je bijvoorbeeld ziet een documentairemaker als Marijn Poels. Die maakte in 2017 een omstreden documentaire met veel kritiek op het klimaatbeleid, waarin hij voornamelijk klimaatsceptici aan het woord liet. Nou, toen werd hij zo ongeveer uitgekotst door alles en iedereen, dus door filmfestivals en door journalisten en door zijn oude netwerk. En hij dacht, ja, hier gaat mijn toekomst. Mm. Maar dankzij BackMe kan hij nu gewoon weer documentaires blijven maken met ongeveer hetzelfde stramien. Dus hij heeft daarna weer gewoon een documentaire kunnen maken met heel veel kritiek op de windmolenindustrie en heel veel kritiek op de goede doelensector. Ja, omdat hij dus gewoon heel veel donaties binnenkrijgt. En hij zegt dan zelf, ja, het zou kunnen dat er mensen zijn die mijn werk steunen omdat ze zelf daar belang bij hebben. Hè? Bijvoorbeeld omdat ze zelf in de fossiele industrie werken. Zeg maar, ja, dat vind ik niet erg. En vroeg ik, ja, ben je dan niet bang dat je dan beïnvloed wordt? En dan zegt hij, nee, dat is nog nooit gebeurd en dat zal ook nooit gaan gebeuren. Nou, dat kan ik niet controleren, maar dat risico ligt natuurlijk wel op de loer. Dat je,
ja. Ja, en dan dat heb je het over dat mensen uit de olieindustrie bijvoorbeeld hem zouden sponsoren.
Ja, want hij zegt wel, nou, ik krijg heel veel suggesties van mijn donateurs en daar luister ik heel serieus naar. Dan moeten we aannemen dat hij zich dus niet laat sturen door die mensen. Maar je kunt je voorstellen dat dat soms misschien bij anderen wel gebeurt.
Ja. Een andere gebruiker die jij sprak was Caroline Fransen.
Ja.
Wie is zij en wat vertelde zij over wat BackMe voor haar betekent in haar strijd?
Ja, Caroline Fransen is iemand die, zoals het zelf zegt, opkomt voor vrouwenrechten, voor het belang van vrouwen. Dat kun je ook anders zien. Je kunt ook zeggen dat ze iemand is die zeer fel keer gaat tegen trans emancipatie. Of wat ze zelf noemt gendergekte. Ze is er heel erg fel op tegen dat kinderen geslachtsoperaties ondergaan. Ze is er heel erg fel op tegen dat transvrouwen toegang krijgen tot vrouwenkleedkamers of vrouwentoiletten of vrouwengevangenissen. Omdat zij stelt dat tot verkrachtingen kan leiden. Mm. Nou, dat zijn omstreden opvattingen. Al is het maar omdat ze zich vaak ook tamelijk omstreden uitdrukt. Ze gebruikt woorden als transmafia, transgestapo, transcommunisme. Ze heeft het erover dat er een pedofiele agenda schuil gaat achter transemancipatie. Ze heeft het over mannen in jurken, gecastreerde mannen met nepvagina's. Nou, dan moet ik een beetje ophouden, maar dit is ongeveer hoe ze zich uitdrukt. Nou ja, dat is bijvoorbeeld een van de redenen waarom de bank Bunk een paar jaar geleden besloot om haar stichting, Voorzij, zoals die heet, om die niet meer als klant te willen hebben. Die hebben gewoon gezegd, ja, wij steunen feminisme, want Caroline Frans noemt zichzelf een radicale feminist. Ja. Maar wij zijn tegen discriminatie van transvrouwen.
Ja.
Nou heeft ze later wel met veel gedoe een andere rekening gekregen bij ING, zeg ik maar eventjes. Maar je ziet dat het dus voor dit soort radicale stemmen dus soms lastig is om bijvoorbeeld een bankrekening te openen. En dan biedt een platform als BackMe uitkomsten.
Uitkomst,
ja, en van de inkomsten die zij daarvan kreeg, kan ze bijvoorbeeld podcastapparatuur kon ze kopen of banners laten drukken voor haar bijeenkomsten. En ze heeft ook een keer de reiskosten voor zichzelf en een geestverwant naar Wenen van kunnen bekostigen om daar een bijeenkomst, nou ja, we zeggen voor vrouwen en tegen transvrouwen te bezoeken. Dus dat moeten flinke inkomsten zijn.
Ja, en nou zeg jij dus, BackMe is eigenlijk ook deels gefinancierd door publiek geld. Er zit geld in van het Stimuleringsfonds van de Journalistiek. Er zit ook Europees geld in. Ik kan me voorstellen dat het dan de gebruikers ook moeten voldoen aan bepaalde eisen. Wordt daarop gecontroleerd?
Nou, er zijn inderdaad zeer strenge eisen. De gebruiksvoorwaarden op de website van BackMe schrijven voor dat je je niet schuldig mag maken aan discriminatie, laster, inbreuk op privacy, inbreuk op auteursrechten. Alle voorspelbare dingen eigenlijk. Dat schreven ook de subsidieprojecten schreven dat voor. Dus de Europese Commissie die heeft daar ook op aangedrongen bijvoorbeeld. Ahmed Arendt zegt zelf dat nieuwe gebruikers, strenger worden geselecteerd. En dat gebruikers vervolgens constant worden gemonitord. Maar als je dan dus kijkt naar wie die gebruikers dan zijn en welke uitingen ze allemaal via hun kanalen verspreiden, dan blijkt dat dus helemaal niet het geval. En dat is dan grappig, want als je Arendt dan dus daarmee confronteert, wat ik gedaan heb, dan zegt hij, ja, maar als YouTube dit toestaat, of als Telegram dit toestaat, of als andere kanalen dit toestaan,
Wie ben ik dan
om dan, zal maar zeggen, strenger te zijn dan zij? Dus dat is een beetje dubbel. Aan de ene kant zegt hij dus heel streng te controleren, maar als het erop aankomt, dan wijst hij naar de platformen die contentmakers gebruiken.
Ja, en wat vind jij van dat argument?
Ja, ik vind dat een beetje een wonderlijk argument. Maar belangrijker nog, het is juridisch ook een beetje dubieus. Dat heb ik namelijk even voorgelegd aan misschien wel de bekendste mediaadvocaat van Nederland, Christian Alberding-Tijm. Die zegt, ook al is BackMe maar een mediator eigenlijk, hoewel je overigens ook op je eigen BackMe-pagina content kan plaatsen.
Ja.
Ook al is BackMe maar een mediator, dan zou je kunnen aanvoeren dat BackMe de Digital Services Act overtreedt. Dat is een belangrijke Europese wet om onder andere haatberichten en desinformatie tegen te gaan. Omdat zij zeggen streng te monitoren, kun je dus ervan uitgaan dat ze specifieke informatie hebben, dat is belangrijk, over wat hun gebruikers doen. Ja. En dus kunnen ze daarvoor verantwoordelijk worden gehouden. En dan zal een rechter altijd kijken naar hoe vaak gebeurt het dan precies en hoe verhoudt zich dat tot de vrijheid van meningsuiting. Hij zegt, dit is iets waar je BackMe juridisch gezien op zou kunnen pakken. Zeg maar.
Ja, precies. En andere platforms als GoFundMe en het Amerikaanse Patreon, die doen dat wel. Hè?
Ja, ik weet hoe de Amerikaanse wetgeving in elkaar zit, weet ik niet. Maar er zijn dus inderdaad andere bekende donatiesites die wel de afgelopen jaren heel actief bezig zijn geweest met het weren van haatgroepen en complotdenkers. Dus zij doen het wel.
Ja, precies. Ik begreep dat er tot nu toe één iemand eigenlijk van het platform is verwijderd.
Ja, dat is Vizier op Links geweest. Het was een website die zich bezighield met het ontmaskeren, wat zij noemen, van linkse wetenschappers en politici.
Ja.
En dat deden ze onder andere,
bij dreigende wijze wel.
Ja, dat deden ze onder andere door te doxen. Dus door privégegevens, persoonsgegevens van die linkse mensen online te zetten. En ook door stickers bij hun huizen te plakken met dit object wordt geobserveerd door Vizier op Links. Nou, toen daar commotie over ontstond, over die stickers, toen heeft inderdaad BackMe afscheid genomen van Vizier op Links. Maar ze hebben wel maandenlang toegestaan dat die persoonsgegevens online werden gezet.
Dat was voor hun toen niet een reden om in te grijpen.
Nee, kennelijk niet. Dus het was ook eigenlijk een halfslachtig ingrijpen.
Ja, precies. En al die rechtse of radicaal rechtse stemmen, is dat nou bewust? Worden andere stemmen uitgesloten?
Nee, formeel niet. Formeel is elk wereldbeeld is welkom bij BackMe. Zelf zegt Ahmed Arendt dat hij destijds BackMe een rechtssignatuur moest geven van het Stimuleringsfonds voor Journalistiek. Hij zegt dat moest van dat fonds. Dat heb ik even gecheckt bij het fonds en die ontkennen dat. Die zeggen, wij mogen helemaal geen inhoudelijke suggesties doen, want wij zijn formeel een overheidsorgaan. Ze vallen onder het ministerie van OCMW. Ze zeggen, dat is onzin. Wat daarbij overigens wel interessant is om op te merken, is dat BackMe destijds voortijdig uit het subsidietraject van het Stimuleringsfonds is gezet, omdat ze niet zouden voldoen aan de informatieplicht en ook bepaalde subsidies niet konden verantwoorden. Dat heeft BackMe aangevochten in een rechtszaak, maar het Stimuleringsfonds is in het gelijk gesteld. En de teruggevorderde subsidies, die heeft BackMe nooit terugbetaald.
Ja. Nou kwam jouw stuk dit weekend uit. Verwacht jij dat beleidsmakers, instanties, overheidsinstanties hier naar gaan kijken? Of kan het zijn dat er wel strenger nu wordt ingegrepen?
Nou, de Europese Commissie heeft laten weten dat zij in ieder geval geen juridische mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld, als ze dat al zouden willen, hun subsidie terug te vragen. Omdat hoe BackMe zich nu presenteert, ja, toch echt in strijd is met de voorwaarden voor hun subsidie destijds. Mm-hmm. Maar wat nog wel interessant is, is hoe de betaaldiensten waarmee BackMe samenwerkt, hoe die hiermee om zullen gaan. Omdat het dus in het verleden, de afgelopen jaren, meerdere malen is gebeurd dat betaaldiensten en banken niks meer te maken wilden hebben met bijvoorbeeld complotdenkers als Willem Engel, maar ook de Stichting Voorzijn van Caroline Fransen, maar ook bijvoorbeeld Vizier op Links. Een heel aantal types zijn de afgelopen jaren door banken en betaaldiensten aan de kant gezet.
Ja.
Een aantal daarvan werkt nu dus wel samen met BackMe. En een betaaldienst als Molly, die de donaties verwerkt, die heeft dus aan mij laten weten van, nou ja, wij nemen het heel serieus en wij gaan hier zelf onderzoek naar doen. En ook Ideal, dat bankenverkeer tussen, zal ik zeggen, de donateurs en BackMe verwerkt, heeft ook gezegd, nou, wij gaan met onze partners, dus de bank, hierover in gesprek, want wij nemen dit serieus. Dus geen idee wat ze daarmee gaan doen. Maar ja, dat zou een consequentie kunnen hebben. En dat zou wel heel pijnlijk zijn voor BackMe, want daarmee worden hun betaalmogelijkheden eigenlijk afgesneden.
Voor ze ingeperkt, ja. En is dat dan het einde van BackMe? Of?
Dat zou niet goed zijn voor BackMe.
Nee. Nou, dankjewel voor je komst naar de studio.
Ja, graag gedaan.
En u, luisteraar, hartelijk dank voor het luisteren naar de Volkskrant Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia van Alem, Rinky Bartels, Corine van Duin, Lotte Grimberg en Jasper Veenstra. Wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan. Door een abonnement te nemen via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Junushof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.